bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik ga vandaag met je hebben over groei. En ik denk dat dat een mooie conclusie is van deze reis van geloof. Want ik denk dat God uitdagingen toelaat in ons leven, zodat we kunnen groeien. En ik wil deze tekst lezen uit Efeziërs 4 vers 11. Komt helemaal uit het niets, maar ik had echt het gevoel dat God ons deze tekst gaf. En we hebben het gehad over Egypte en Mozes en al dat soort zaken. En nu komen we in Efeziërs 4 vers 11. Maar ik denk dat het een mooie samenvatting is. En er staat het volgende, 11 tot en met 16. Er staat, God heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten en weer anderen als evangelisten. En nog weer anderen als herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot het werk van het dienstbetoon, tot de opbouw van het lichaam van Christus. Dus we hebben het hier over Gods vijfvoudige bediening. En we zien hier dat de kerk niet bedoeld is om passief te zijn. Dat leiders er niet alleen maar zijn om het werk te doen, maar dat leiders er zijn om de kerk toe te rusten om het werk van God te doen. Vers 13, totdat wij alle komen, zeg even tegen zo naast je, alle. Alle, ik heb het onderzocht in het Grieks en het Hebreeuws. Staat voor een heel erg apart woord, wat betekent iedereen. Niemand uitgezonderd. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. De journey van geloof. Zodat we allemaal weten wat het is om een leven te leven in geloof. En van de kennis van de Zoon van God tot één volwassen man. Het is niet seksistisch bedoeld, maar dat betekent één volwassen mens. Dat we een lichaam worden. Eén lichaam. Wij alle een deel daarvan zijn. Tot de maat van de grootte en de volheid van Christus. Als je dit leest, dan weet je dat er groei te doen is. Dat er een groei teweeg gebracht wordt. Dat we komen tot de volheid van Christus. Dat we allemaal komen tot de volledige kennis van de Zoon van God. Wie van jullie weet dat het tijd is om te groeien, iemand? Vers 14, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van onderwijs of leer. Door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij door ons in liefde, en hier wil ik het met name over hebben, maar ik vind het interessant, dat beeld van volwassenheid. Volwassen zijn betekent dat we niet heen en weer geslingerd worden. Volwassen zijn heeft te maken met een bepaalde mate van consistentie. Volwassen zijn heeft te maken van een bepaalde mate van doelgerichtheid. Wij zijn hier niet om heen en weer geslingerd te worden of heen en weer geïnspireerd te worden. Wij zijn er niet alleen maar wanneer het goed met ons gaat. Wij willen volwassen zijn. Is er iemand met me, iemand? Vers 15. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd, bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in liefde. Laten we daar kort voor bidden. En dan gaan we beginnen met dit avontuur. Vader God, we danken U. Heer, op dit moment, in de naam van Jezus. En dat Uw woord vandaag zo relevant is als ooit tevoren. En we danken U dat Uw woord leeft. En we bidden U, Heer, voor een kerk die volwassen aan het worden is. Na ons vijfjarig bestaan geloven, God, Heer, dat het tijd is om verder te groeien. En ik bid U, Heer, dat niemand zich uitgezonderd voelt van deze boodschap hier vandaag. Iedereen is welkom en iedereen is een belangrijk onderdeel van dit lichaam hier. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Thanks, baby. Amazing. Misschien kan ik beginnen met een vraag te stellen, maar wie wil er groeien? Iemand? Wie wil er groeien in gezondheid? Wie wil er groeien in relaties? Wie wil er groeien op je werk? Je mag best beantwoorden. Wie wil er groeien in liefde? Wie wil er groeien in geduld? En wie wil het nu? Iemand? Wie wil er groeien in geloof? Wie wil er groeien in zijn bedrijf? Wie wil er groeien in zijn carrière? Wie wil er groeien in roeping, in effectiviteit? Wie wil er dat we als kerk groeien? Iemand? Dus de boodschap van vandaag is, wie wil er groeien? Wie wil er groeien? En ik denk dat het idee van groei ons vaak aanspreekt, maar dat we niet altijd precies een idee hebben van wat het vereist om te groeien. En soms denken van mensen houden niet van verandering. Maar ik denk soms dat we niet altijd weten wat God van ons vraagt om te kunnen groeien. En laat me dat ten eerste zeggen, nu ik deze plant hier naast me heb staan. Planten zijn niet echt mijn ding. Sterker nog, Nicola had pas geleden een plant gekocht voor het kantoor. En vanwege het roosterwisselingen en vakantie en dat soort zaken was een tijd niet op kantoor geweest. En dus ze deed wat meer werk vanuit huis en dat soort dingen. En ze is een lerares, dus ieder jaar wordt haar rooster omgegooid. En dus ze kwam 2 weken geleden op vrijdag op kantoor. En ik hoorde in een hoek van het kantoor, oh nee! En daar stond Nicola bij de plant van ons kantoor. En ik voelde onmiddellijk dat ze mij daar verantwoordelijk voor hield. Dus empathisch als ik geworden ben in 12 jaar, bijna 12,5 jaar huwelijk. Dacht ik even goed na van wat zal ik zeggen. En ik zei tegen haar, je kan toch niet van mij verwachten dat ik de planten water geef. Je kent me toch, zo langzamerhand. Dus mannen, je mag aantekeningen maken. En je kan je van leren. Ik heb ook groei nog te doen in mijn leven. Maar om eerlijk te zijn, planten zijn niet echt mijn ding. Ik vind planten buiten amazing. Het is prachtig dat er water uit de hemel komt vallen. En dat geregeld wordt. Maar planten binnen kosten zoveel werk. Toen ik een kind was thuis, had ik 1 plant in mijn kamer, een cactus. En die cactus is gestorven omdat hij niet genoeg water krijgt. Dus dat zegt misschien iets over mij. Maar het fascinerende is dat een kerk vaak wordt gesymboliseerd in de Bijbel als een levend organisme wat bedoeld is om te groeien. Soms wordt er gesproken als de kerk als een rivier. De kerk wordt gerefereerd als een familie of als een lichaam. En er zijn ook instanties, ook in het Nieuwe Testament, waar de kerk wordt gesymboliseerd als een tempel, een gebouw. Maar zelfs dan voegt Petrus er snel aan toe dat het een tempel is die bestaat uit levende stenen. Dus in ieder aspect van het symbool van kerk, een rivier stroomt, een lichaam uiteraard groeit en is levend. En een familie is bruisend en organisch. En al die aspecten, de rivier die in Ezekiel 47 staat, die wordt alsmaar groter. Een familie groeit constant, vermenigvuldigt zichzelf. Een lichaam uiteraard groeit. En dus, ik wil met je 3 ideeën delen op basis van deze tekst. 3 principes die Paulus ons geeft van de groei van de kerk. En het eerste gedachte die ik met je zou willen delen is, vruchtbaarheid is Gods intentie. Vruchtbaarheid is Gods intentie. Als je kijkt naar deze tekst in Efeze 4, vers 11 tot en met 16, dan zie je dat helemaal doorspekt met het idee dat God ernaar verlangt dat wij vruchtbaar zijn en dat wij groeien. Zo verkrijgt het lichaam, in vers 16, zijn groei tot opbouw van zichzelf in liefde. Vruchtbaarheid is Gods bedoeling, is Gods plan. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat Gods intentie is dat wij vrucht dragen en ons vermenigvuldigen. Gods natuurlijke plan is voor jouw leven om vruchtbaar te zijn en om je te vermenigvuldigen. En wat ik zou willen zeggen is dat in ieder van ons, en daar gaan we het vandaag meer over hebben, maar dat we jou nodig hebben om jouw potentieel en jouw unieke gaven en je denken te ontwikkelen om vervolgens iets toe te voegen aan het lichaam. Zie, dus wanneer jij vruchtbaar bent, is het huis van God vruchtbaar. Wanneer jij vrucht draagt op je werk, dan is dat een getuigenis van het huis van God. Wanneer jij vruchtbaar bent in je familie, niet zozeer alleen maar in letterlijke zin, maar wanneer je familie gezond is en zover dat mogelijk is, in balans is, wat soms een mythe woord is, maar wanneer je familie vruchtbaar zegt dat iets over je leven en over je geloof en over het huis van God. Jezus zei, hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, in Johannes 15 vers 8, dat jullie vruchtbaar zijn en veel vrucht dragen. En dus ik denk dat de mindset waarin we ons afvragen, heeft God een goed plan voor ons leven en wil God dat we vruchtbaar zijn? Ik denk dat we die vraag keihard moeten beantwoorden met een ondubbelzinnige ja. Gods beloftes in Christus Jezus zijn ja en amen in hem. Wat betekent dat? God zegt ja en wij zeggen amen. Zo is het. We zijn het erover eens. En ergens denk ik dat het misschien meer afhankelijk zijn van ons amen, van ons het ermee eens zijn, dan Gods ja. Want soms in ons gebed heb ik het idee dat we God proberen te overtuigen, maar ik denk soms dat we gebed nodig hebben, zodat wij het ermee eens kunnen zijn. Gods intentie voor ons leven is vruchtbaarheid. Nou, met risico van het vak. Alright. Hoe gaan we dit doen? Ik heb hier dus niet heel veel ervaring mee, maar ik ben wel een persoon die houdt van citroenen, maar ik heb alleen niet echt een microfoon. Misschien is het standaard en een goed idee. Laten we gewoon alles vandaag anders doen. Misschien zou Helke even kunnen helpen, mijn assistent. Welke vrucht denken jullie dat de meest... Ik zie hier, oké, hier is wel een redelijk groene. Overigens, we waren gisteren bij het tuincentrum. Amazing, right? We vroegen ons af of er wel vruchten of boompjes zouden zijn. Thanks man, amazing. Oh wow, ik heb het echt zonder standaard gedaan, maar ik heb het altijd al willen doen dit. maar Gods intentie is dat je vruchtbaar bent. En weet je wat het fascinerend is met vruchtbaar zijn? Oh, hier gaan we. Toch nodig. Amazing. Wow. Het interessante van vruchtbaarheid is dat een vrucht... Let op mijn iPad. Wow, is echt best wel amazing. Ik dacht eigenlijk, ik wist niet wat ik zou aantreffen. Ik heb ook geen toets gedaan, maar zal ik gewoon even proberen?
I love it.
Weet je, ik hou van citroen als kind. Serieus. Als kind dronk ik citroensap.
Jeroen, wil je wel een beetje proberen?
Zo, wat ik eigenlijk probeer te doen. Ah, hier zie. Oké. Wil iemand nog anders? Iemand anders wat citroen? Iemand? Ja? Meer te houden van citroen. Maar het ding is, vruchtbaarheid gaat niet alleen maar over vrucht. Het smaakt iets meer als sinaasappel, moet ik eerlijk zeggen. Ik hou iets meer van pure citroen. Maar ook een pure citroen zou ik gewoon hebben gedaan. Maar zie, vruchtbaarheid staat voor vermenigvuldiging. En is het niet fascinerend dat God ons een ontwerp heeft gegeven? Dat hij letterlijk zei, iedere vrucht... Sorry, ik ben nog aan het verwerken wat er hier in mijn mond gebeurt. Iedere vrucht heeft een zaad in zich. En een zaad in potentie kan geplant worden en weer een nieuwe boom worden. En zo, dit is het idee van het Koninkrijk van God. Ook mooi dat je blaadjes hebt waardoor mijn handen schoon kunnen worden. Volgens mij hebben we misschien een paar doekjes hier. Maar het plan van God is dat jij zo vruchtbaar bent dat je vermenigvuldigt. En ik denk soms dat we het idee hebben dat als de boom al er goed genoeg uitziet, dat we niets meer hoeven te doen. En een ander aspect wat ik denk dat soms gevaarlijk is, is dat, dat er een strategie is op het gebied van de kerk van passiviteit. En ik denk soms dat er een theologie is die soms rondzinkt dat erom gaat dat wij hier zijn om alleen te ontvangen. Nou, het probleem daar een beetje mee is dat niets in dit organisme, als we het zouden kunnen zien als een kerk, is hier alleen maar om te ontvangen. Alles heeft een functie en alles heeft een doel. En als wij realiseren dat wij een onmisbaar onderdeel hiervan zijn, dan kunnen we ons ook realiseren dat Gods plan voor ons leven een totaal plan is van vruchtbaarheid. Weet je wat fascinerend is dat hier staat? Vanuit hem wordt het, vers 16, van Jezus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door de band die ondersteuning geeft. Luister hiernaar. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Ieder deel werkzaam. Dat betekent dat voor deze plant, of voor deze citroenboom, om vruchtbaar te zijn, moeten de wortels werkzaam zijn. De stam moet werkzaam zijn. Michiel kan me waarschijnlijk corrigeren als ik het verkeerd heb. De stamcellen moeten werkzaam zijn. De bladeren hebben een functie. De vruchten hebben een functie. Die worden geplukt of die vallen eraf op het moment dat het juist is. Al de takken hebben een functie. Ieder aspect van deze plant heeft een functie. En het werkt alleen maar als ieder deel werkzaam is. En dus Gods doel voor de kerk is dat wij samen vruchtbaar zijn, is het Gods doel voor jouw leven dat jij vruchtbaar bent. En ik geloof niet dat een kerk moet groeien over de rug van mensen. Ik geloof dat een kerk groeit doordat mensen dat het, doordat de vruchtbaarheid en het sap van de boom in ons als takken komt, zodat wij vrucht dragen. En naarmate wij vrucht dragen, geloof ik dat we samen verder zullen groeien. Right? Dus ten eerste, vruchtbaarheid is Gods intentie. Gods intentie is dat jij effectief bent, een effectief onderdeel. Het tweede wat ik zou willen zeggen is, groei vereist de juiste condities. Groei vereist de juiste condities. Ik moest erover nadenken hoe een plant zowel licht nodig heeft als water. Nou, wij zijn 3 jaar geleden verhuisd naar een huis met een tuin voor de eerste keer in ons leven, Nicola en ik en ons gezin. En we hebben daar een berk staan. Althans, het is me verteld dat het een berk is en ik heb dat geloofd. Maar een boom. En op de een of andere manier hadden we daar wat planten laten planten. En die stierven binnen een jaar zo'n beetje af. Alles zo'n beetje stierf. Right? Misschien 1 of 2 kleine plantjes die blijven groeien. En ik lag gefrustreerd. En doormatig als ze is, begon ze te leren hoe het werkte. En de eerste gedachte die we hadden is, die boom die zuigt al het water uit de grond. En want we weten, een boom heeft water nodig. Als wij water geven, en water geven, en water geven. En het tweede jaar, de tweede generatie van planten, gingen ook allemaal zo'n beetje aan. Dus vervolgens, wat er gebeurde is, met onze overburen hadden we een gesprek over het snoeien van een andere boom. En ook deze boom. Dus we hebben een boom gesnoeid. Het hielp overigens niet dat de snoeier alle takken bovenop de planten gooide en het gewoon liet liggen. Maar sinds het gesnoeid is, bloeien de planten enorm op. En het is ongelooflijk. Dus Nicola had wat planten gekocht die wat minder licht nodig hadden. En nu hebben we veel meer licht in onze tuin, omdat de boom gesnoeid is. En nu onze tuin bruist helemaal van leven. En overal komen er, nou ja, overal is wat overdreven, maar er groeit van alles. En het is enorm vruchtbaar. En dus je hebt 2 aspecten nodig. Je hebt water nodig en je hebt licht nodig. Nou, licht hebben we hier genoeg. Maar ik heb hier een klein beetje water. Eigenlijk is het een ontvetter. Zo goed ben ik met planten. Maar dit is, maak je geen zorgen. Maar ik zie, er is wat water nodig. En water voor mij staat voor liefde. Zie, water is verfrissend, liefde is verfrissend en liefde is prettig. En weet je, iedere kerk, het huis van God, heeft liefde nodig. Ben je het er mee eens? En uiteraard niet alleen maar in de ding, maar het is wat meer visueel, maar je hebt wat liefde nodig. En liefde is, het ruikt zelfs als ontvetter, wacht even hoor. Amazing, wauw, het gaat goed komen. Mensen, trust me, ik weet wat ik aan het doen ben. Blijf ook tegen de blaadjes, de bomen praten, dat werkt. Maar zie, waar liefde is enorm belangrijk. Maar liefde gaat altijd gekoppeld met waarheid. En waarheid is als de zon die op een plant schijnt. En met alleen maar liefde in de kerk zul je geen groei zien. Maar hier staat dat in vers 15, dat, wat staat er mensen? Opdat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus wij die ons in liefde aan waarheid houden, en je zou het ook kunnen lezen als wij die elkaar waarheid met elkaar delen in liefde. En wij groeien en ontwikkelen ons wanneer we allebei ontvangen. En wij groeien en ontwikkelen ons wanneer we een kerk zijn waar allebei aanwezig zijn. Zie, je kan heel liefdevol iemand die spinazie tussen zijn tanden heeft niet laten weten, omdat je denkt van ik wil je niet voor schut zetten. Maar liefde zonder waarheid is geen liefde, right? Het is liefdevol om te zeggen van, hey brother. Maar het is belangrijk om die waarheid te delen met liefde. Want waarheid zonder liefde is kil, is religie. En zie, wij geloven in een God die relationeel is, maar zo relationeel is dat hij ons de ingrediënten wil geven, de condities wil geven om te groeien. En wij persoonlijk, in ons persoonlijke leven, hebben het nodig om liefde te ontvangen, maar we hebben het ook nodig om waarheid te krijgen in ons leven. Is dit goed of wat? Dus groei van een kerk vereist de juiste condities. Groei van ons leven vereist de juiste condities. En sommigen van ons neigen misschien iets te veel naar liefde zonder waarheid. En anderen van ons neigen misschien iets meer naar waarheid zonder liefde. En ergens is er een middenmaat waarin we nooit waarheid kunnen delen zonder liefde. En nooit mensen helpen met liefde zonder waarheid. Nou, Spreuken 27 vers 17, ik heb deze niet voor je op het scherm, zegt, met ijzer scherpt men ijzer, zo scherpt één man of één mens het gezicht van zijn naaste. See, en dit is wat een community, een gezond lichaam, een gezonde boom is. Het is een gemeenschap waarin we elkaar schuren, waarin we elkaar aanscherpen, waar ijzer met ijzer schuurt, en wanneer het, waar het als een organisme waar het een interactie heeft met elkaar. En ieder onderdeel hier zie je heeft een andere functie. De bladeren hebben een andere functie dan de wortels, maar ze zijn één geheel en ze helpen elkaar doordat het sap wat in de wortels komt, komt uiteindelijk in de boom. En de bladeren, en volgens mij is dat fotosynthese en whatever, maar hebben ook weer een impact. En ik ga daar niet te veel op in, dat lijkt mij riskant en niet al helemaal juist. En ik denk dat het essentieel is om te realiseren dat waarheid niet floreert in isolement. Er was een man in Amerika, die leefde op een gegeven moment voor jarenlang in een hut in Montana. Theodore Kaczynski. En hij verhuisde in 1971 naar een hut die hij zelf had gebouwd in Montana. En daar wilde hij heel erg zelfstandig leven. Maar in de jaren dat hij daar leefde, zag hij om zich heen hoe de natuur werd afgebroken en werd kapot gemaakt door de, in zijn ogen, de maatschappij en de vervuiling. Dus hij begon in die hut extreme ideeën te bedenken en hij leefde in vrijwel in een isolement. Dus zijn ideeën werden extremer en extremer en slechts 6 jaar later begon hij een bommencampagne waar hij bommen verstuurde met de post. En hij werd later bekend als de Unabomber. Overigens ook zichtbaar op Netflix. Maar anyway. Maar het is heel erg fascinerend om over na te denken dat extreme ideeën zich vaak ontwikkelen in een isolement. Right? En ik zou je willen zeggen dat je niet te veel de neiging moet hebben om te gaan met hetzelfde soort mensen. En alleen maar mensen op te zoeken die zijn zoals jij. Want soms hebben we de neiging om ons te identificeren met andere takken die lijken op ons. En misschien als tak denk je van, hey, ik heb niks met de wortels. En zo kan het ook zijn in een kerk. En we hebben onze neiging om ons af te zonderen. Maar in het isolement gebeuren er extreme dingen. Ik heb je opgeschreven, en dit is geen politieke statement, maar ga je te veel om met je linkse vrienden, dan met je extreem linkse vrienden ben je wellicht uiteindelijk bereid om mensen pijn te doen voor dierenwelzijn. Maar ga je te veel om met je rechtse vrienden, dan heb je misschien op een gegeven moment de neiging om geen gevoel meer te hebben met mensen die een nood hebben. En ik denk dat het belangrijk is om altijd een interactie te hebben tussen ideeën, een interactie te hebben tussen talenten, een interactie te hebben tussen diversiteit in het huis van God, zodat we uiteindelijk door liefde tot waarheid komen, right? En zie, het is belangrijk voor je om je theologische ideeën en je kerkelijke ideeën en je relationele ideeën te toetsen met andere mensen. En als Theodore iemand in zijn omgeving zou hebben gehad, die had gezegd van, dude, de maatschappij, terroristisch, yeah, you know. Of gewoon een vriend had, of een broer had die hem gewoon had kunnen uitlachen in een geest van liefde. Die gewoon kan zeggen van, hey man, weet je, ik denk dat het misschien goed is om eventjes eruit te gaan. Of dan wellicht, en misschien zijn ook psychologische aspecten, ik ben geen psycholoog, maar wellicht zou het misschien minder extreem kunnen zijn geweest, maar wanneer we ons afzonderen met ons eigen denken, met ons eigen groepje, dan gebeurt er iets. En dat is een van de aspecten waarom ik denk van, hey, je kan een podcast luisteren, je kan de Bijbel lezen op jezelf, je kan zelf je geloof ontwikkelen, maar uiteindelijk werkt je geloof alleen maar in de context van een kerkgemeenschap. Want Jezus zei, heb elkaar lief. Elkaar lief hebben is enorm lastig om te doen in je eentje. Heer, ik hou van al deze mensen die u op deze wereld heeft gezet. En ik hou van de kerk en ik bid voor de kerk. Nee. Wees een onderdeel van de kerk. Right? Al die one and others, elkaars die Jezus geeft in de Bijbel. Vergeef elkaar. Het is enorm theoretisch als je dat moet doen van een afstand. En dit is het interessante wanneer de Bijbel ons beschrijft als een lichaam. Of als een body. Of als een familie. Zie, dan heeft het niet zozeer over een familie op afstand. Zie, want we kunnen allemaal, misschien kennen we wel familieleden waarvan we op afstand leven, die we niet zien. Maar een familie is pas familie wanneer het contact heeft, wanneer het verbonden is met elkaar. En wanneer de Bijbel spreekt over een lichaam, heeft het niet alleen maar over een bloedlijn of een familie als een bloedlijn, maar het heeft het over een onderlinge verbondenheid. En we zijn met elkaar onlosmakelijk verbonden en we hebben iets toe te voegen, maar het is enorm belangrijk om te realiseren dat de juiste condities nodig zijn en dat soms waarheid enorm goed is voor ons in ons leven. Zie, ik dacht er ook over na dat soms is het heel erg lastig om te geloven als tiener dat het mogelijk is om geen seks te hebben voor het huwelijk. Totdat je in de kerk stellen ontmoet, sommige mensen denken, wow, waar hebben we het over? Maar totdat je in de kerk stellen ontmoet, die verhalen met je kunnen delen over hoe het voor hen mogelijk is geweest. En opeens is het niet alleen maar de informatie van magazines en tijdschriften die je informeert of social media. Maar door met elkaar in gemeenschap en in contact te zijn, zie je dat er dingen mogelijk zijn waarvan de wereld zegt dat ze onmogelijk zijn. Is er iemand enthousiast hierover? Zijn er op zijn minst ouders enthousiast hierover? Zie je, dus door met elkaar in relatie te zijn, ontdekken we waarheid in een context van liefde. Paulus zei, jullie hebben 10.000 leraren, maar jullie hebben slechts één vader. Wat mij vertelt, dat familie enorm zoveel belangrijker is dan informatie. En soms zien we de kerk als een informatieoverdracht, maar men, ik zou zeggen, het huis van God is bedoeld om een gemeenschap te zijn, waar we niet alleen maar informatie overdragen, maar er is iets wat een relatie kan geven, wat informatie nooit zou kunnen doen. Maar luister, waarheid is niet alleen maar confronterend. Waarheid is voor 90% inspirerend en voor 10% confronterend. Zie, de zon die schijnt op een boom. Over het algemeen zie je dat de bladeren, dat een boom het nodig heeft. En om op te groeien en te bloeien, heeft een boom zonlicht nodig. Maar heel af en toe, afgelopen zomer bijvoorbeeld, is de zon zo sterk en is de zomer zo heet, dat afgelopen zomer begonnen de bladeren van de bomen te vallen. Right? En mij werd verteld dat de bladeren van de bomen vielen, omdat de bladeren zoveel energie vreten, dat in de hitte dat de boom simpelweg een paar blaadjes van zich af moet gooien, zodat het energie die zo'n blad van zich afpakt, dat die wegvalt. En zie, soms is dat wat waarheid met ons doet. Soms zegt waarheid van, hey, het is belangrijk om dit van je leven weg te snoeien. En misschien is deze relatie niet gezond voor je. En hier zit er een energievreter in je omgeving. En hier zit nog iets van een energievretende. En hier nog een klein beetje. En zie, en dit is hoe de Bijbel God beschrijft. Jezus beschrijft God als een wijnbouwer. Ik weet dat het pijn doet, ieder blaadje wat ik hier van afhaal. Maar zie, wat de Bijbel zegt, wat Jezus zegt in Johannes 15, is dat iedere plant, iedere tak die vrucht draagt, dat God daarvan snoeit, zodat er meer vrucht kan komen. Dus ik weet dat het pijn doet dat ik deze blaadjes ervan afhaal, maar de reden waarom ik dit doe op dit moment, is, Nicola, is dat er meer vrucht komt. Zie? Meer vrucht, zegt ik op zo'n naastje, meer vrucht, iemand. Zie, en waarheid is over het algemeen inspirerend. Over het algemeen is waarheid bemoedigend. En dus wij moeten soms leren om waarheid niet te zien als een stok waarmee we slaan, maar iets waarmee we leven inblazen. De waarheid is niet dat je egoïstisch bent, maar de waarheid is dat je een kind van God bent. De waarheid is niet dat je onzeker bent. De waarheid is dat God je een zekerheid heeft gegeven, die God je wil meegeven. Dat is waarheid. De waarheid is niet alleen maar dat je een zondaar bent, maar de waarheid is dat door je zonde aan God te geven, je gerechtvaardigd bent en je de rechtvaardigheid bent van God in zijn ogen. Zie, dat is waarheid in liefde. Waarheid in liefde zegt van, hey, je bent beter dan dit. Waarheid in liefde zegt van, ik zie je potentieel en ik zie dat je meer aan kan. Maar wie weet dat we soms niet bereid zijn om te luisteren naar mensen van een afstand, maar wanneer we in een community zijn, kunnen we niet de boodschap uit selecteren? kunnen niet alleen maar aanklikken wat we willen horen, maar horen we soms dingen die we niet willen horen. Waarheid is dus ook elkaar aanmoedigen op het gebied van vrijgevigheid. Waarheid is om elkaar te inspireren. En zie, heel vaak denk ik dat wat we doen is liefde. Hey, je bent ontmoedigd. Hey, broeder of zuster, of zo praten we niet met elkaar, maar anyway, laten we doen alsof we zo met elkaar praten. Maar hey, laat me je bemoedigen. Ik snap je pijn, ik voel je pijn. En dat is belangrijk, dat is liefde. Maar hey, ik wil dat je weet dat er een toekomst voor je is. Ik wil waarheid met je delen. En dus waarheid is bevrijdend. Wie van jullie is je enthousiast over? Zo, groei of vruchtbaarheid is Gods intentie. Groei vereist de juiste condities. Maar groei vereist ook een onderlinge band. En dit is de kern waar ik het de laatste 8 minuten en 38 seconden met je over wil hebben. De onderlinge band die ons ondersteuning geeft. Nou, in het voorbeeld van een lichaam staat het voor een band, zoals een knieband of pezen. De banden van het lichaam die het lichaam bij elkaar houden en die ook op een bepaalde manier het lichaam voeden. In een boom zou je hetzelfde kunnen zien. Er zijn bepaalde aspecten, wortels en een stam en takken en er zijn vezels en noem maar op en dingen waar ik geen verstand van heb. Maar die onderling met elkaar uitwisselen. En laat me dit zeggen, de onderlinge verbinding die we met elkaar hebben als kerk is essentieel voor groei. De onderlinge verbinding die we met elkaar hebben. Ik wil met je naar één tekst kijken, een vrij lange tekst, in 1 Korinthe 12. Heb je nog energie, iemand? 1 Korinthe 12, vers 13, waar staat, ook wij allen, zie je opnieuw weer, allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus Paulus wil dat we weten, wij zijn allemaal een onderdeel van hetzelfde geheel. Eén lichaam, gedoopt in één geest. Heb je hem? Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zijn vrije. Wij allen zijn van één geest doordrenkt. In andere woorden, Paulus neemt een aantal groeperingen waarvan hij denkt dat die misschien ideeën hebben dat ze buiten de boot vallen. Of misschien meer erin zitten dan anderen. Maar hij zegt, iedereen die denkt dat ze uitgezonderd zijn, iedereen die denkt dat ze aan de rand staan, ik wil dat je weet dat ook jullie een onderdeel zijn. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. En luister hier naar, dit is fascinerend. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom niet van het lichaam? Als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik dan niet van het lichaam? Is het daarom niet van het lichaam? Als het hele lichaam een oog was, waar zou dan het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou dan de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden van elk van hen afzonderlijk. Luister naar de individualiteit waar God ruimte voor geeft. En ieder van hen afzonderlijk. En dan worden ieder van hen anders. En ieder van hen uniek. En ieder van hen die een onderdeel van het diverse lichaam. In het lichaam een plaats gegeven. In de structuur van het lichaam. Een plaats in het organisme van het lichaam. Een plaats gegeven zoals hij het gewild heeft. Daar kun je een hele boodschap over geven, over het omarmen van hoe uniek jij bent. Omdat het belangrijk is om te realiseren dat als God je ergens geplaatst heeft, dat God je uniek begenadigd heeft voor een functie als onderdeel van het lichaam. En dat niemand anders zo uniek begenadigd is voor jouw functie. Right? Als zij alle één lid waren, waar zou dan het lichaam zijn? Nu echter, er zijn wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. Het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd zegt tegen de voet, ik heb jullie niet nodig. Het is fascinerend, want ik denk dat wij als kerk soms, of als mensen, als individuen soms de neiging hebben om te zeggen van, hey, ik ben zo handig. Ik ben zo handig dat ik geen hulp nodig heb van anderen. Of ik zie het zo scherp, dat ik anderen niet nodig heb en dat ik het beter zelf in mijn eentje dingen kan bedenken. Of mijn hart is zo pumping. Kom op mensen. Mijn hart is zo pumping dat ik heb de neiging om achter de verkeerde dingen aan te gaan en gepassioneerd te zijn over andere zaken. En ik denk dat we de neiging hebben soms om onszelf te verenigen met mensen die precies zo zijn als wij. Dus we... sorry Nicola, het gaat pijn doen. Wie van jullie denkt dat deze... Ja, oké, dat is een goede tak. Zie, deze tak denkt van... Hey, oh, oeh, dat deed pijn. Wauw. Deze maak geen zorgen, mensen, is belastingaftrekbaar. Stel je voor, maar zie je de reactie van mensen? Dit is soms de reactie die mensen in de kerk hebben als er mensen in het lichaam zijn en zeggen van, weet je wat, ik ga mijn eigen ding doen. Wat een triest iets soms om te denken dat je een zelfvoorzienend onderdeel bent van het lichaam. Om te denken dat je deze vruchten kan dragen zonder wortels te schieten. En door jouw visionair denken of door jouw aspect. En ik wil je niet hard over zijn, maar ik wil je helpen om in te zien dat je een onderdeel bent van een groter geheel. En dat je als tak efficiënter bent en effectiever bent als je een onderdeel bent van een boom. Want tuurlijk zou het mogelijk kunnen zijn om jezelf te stikken en om jezelf in een... Ik heb hier even onderzoek over gedaan. In een donkere kamer te zetten voor 2 maanden. En een heel klein stukje van deze tak af te nemen. En dan vervolgens te zeggen, oké, want als je stekt moet je klein beginnen. Dus dan om zeg maar als 2 kleine takjes te beginnen en opnieuw te beginnen. Natuurlijk is dat mogelijk, maar over het algemeen kost het veel meer energie. En je moet weer hele nieuwe wortels schieten en opnieuw weer beginnen. En soms is het zo dat God een tak neemt van een boom en plant. Maar dan is het vaak niet uit frustratie, maar is het vanuit inspiratie. En de manier hoe God dat doet, overigens, nu worden we warm hier, is door de vruchten. Zie, hoe God selecteert voor vermenigvuldiging is niet door de tak heen, maar het is door de vruchten. En heel vaak zijn er mensen die geen vrucht dragen in het huis van God. Oh, kom op iemand. Die puur gefrustreerd zijn en boos zijn en het beter weten, maar het zelf niet doen. En die zeggen, ik ga iets opnieuw beginnen. Maar zie, je kan niet opnieuw beginnen als een tak. Je kan beter beginnen met een vrucht dat gezaaid wordt. Heeft iemand zin in een citroen, iemand? Hier opnieuw. En dat is hoe je vermenigvuldigt. Wow, amazing. Love it. Gods plan is dat jij een vitaal deel bent van zijn lichaam. En het gaat verder, want ik wil je laten weten dat wij samen vormen de kerk. En jij bent een vitaal onderdeel. En ik hoop dat je die realiseert dat we... Dat een ieder van ons een toevoeging geeft. En dat we een probleem hebben als jij denkt dat jouw aanwezigheid misbaar is. Dat we een probleem hebben als jij denkt dat jouw toevoeging misbaar is. Als je denkt dat er al genoeg mensen zoals jij zijn. We hebben een probleem als je alleen maar komt wanneer je het persoonlijk nodig hebt. Want ik geloof dat er 2 redenen zijn om een onderdeel te zijn van een lichaam. Het ene is, jij hebt een connectie nodig. Dus jij hebt het nodig om ondersteund te worden. Je hebt het nodig om liefde en waarheid te ontvangen. Je hebt het nodig om geïnspireerd te worden door anderen. Je hebt bemoediging nodig. Maar het andere ding is, we hebben... Mag ik die vrucht terug, iemand? Maar het andere ding is, ik zie helemaal niks. Maar we hebben het nodig dat je vrucht draagt. Want zonder vruchten is er geen vermenigvuldiging. En vruchtbaarheid, mensen, is Gods intentie. Is iemand enthousiast hierover? Iemand? Gods plan is dat jij als onderdeel van de boom vrucht draagt. En ik geloof, en ik had het hier met iemand van onze kerk over, dat uiteraard is het voorbeeld nooit compleet. Want we zijn niet allemaal citrusvruchten. God heeft allerlei verschillende vruchten. En er is een hele diversiteit in het huis van God. En misschien voel je je niet citrusachtig, maar voel je misschien meer zoet. En we zijn allemaal anders, snap je wat ik probeer te zeggen? Maar... En er is een ruimte voor diversiteit. Maar wanneer wij niet zien dat wij misbaar zijn, hebben we, denk ik, een uitdaging als een lichaam van God. En de struggle met een moderne kerk zijn in een westerse samenleving, is dat we ons perspectief van gemeenschap zo vaak zo van ontvreemd zijn. Vanuit onze ervaringen in ons gezin. En vanuit onze contractuele overeenkomsten die we zo gemakkelijk breken. Dat het moment dat we gefrustreerd raken, dat we denken, weet je wat, ik ga mijn eigen boom beginnen. Maar wat we vaak missen is de diversiteit. En mijn rol, heel vaak, steeds vaker in gesprekken merk ik dat mijn rol is om mensen te helpen, om elkaar lief te hebben. Om te realiseren dat je niet een geïsoleerde citroen of een geïsoleerde appel bent en dat de rest van de boom precies hetzelfde denkt. Want heel vaak gebeurt dat, dat mensen zeggen, hey, ik heb het idee dat iedereen één kant op gaat en ik voel me buiten de boot vallen. Maar ik wil je laten weten dat er diversiteit is in het huis van God. En jij bent niet de enige die anders denkt. En als je anders denkt, denk je anders voor een reden. En dat is een gave van God die we kunnen toepassen in het huis van God. Zolang dat komt vanuit verbondenheid en niet vanuit verdeeldheid. Wij moeten leren om onze frustraties te gebruiken om een onderdeel te maken van de visie. Om onze frustraties te laten drijven tot een groei van het huis van God en niet het afbreuk van het huis van God. Is er iemand die enthousiast over? Gods plan is dat jij een vitaal onderdeel bent van zijn lichaam. Misschien kan de band naar voren komen, we gaan zo afsluiten. De minst zichtbare delen zijn juist het meest vitaal. Zie, Paulus gaat verder in 1 Korinthe 12 en hij zegt, ja, meer nog, de leden van het lichaam die het zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij grotere eer. Zie, de wortels zijn minder zichtbaar, maar zijn het meest noodzakelijk. Toch? Toch? En dus, Paulus zegt, onze organen, de meest onzichtbare aspecten van de kerk zijn de organen van de kerk, zijn het kloppende hart van onze kerk, zijn de nieren van onze kerk. En soms hebben we het idee van, oh, het gaat om zichtbaarheid. Maar God zegt dat God een structuur heeft neergezet, zodat de delen van het lichaam die minder eervol zijn, verlenen wij grotere eer. En aan onze oneerbare leden krijgen wij een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben wij niet nodig. Maar dit is een belediging voor sprekers en aanbiddingleiders en mensen die op het podium staan. Onze meer zichtbare onderdelen hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat als hij aan het lid dat tekort komt grotere eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Maar de leden voor elkaar een gelijke zorg zouden dragen. Zie, Gods doel is dit. Dat de onderdelen die minder zichtbaar zijn, meer eer krijgen. En dat de onderdelen die zichtbaar zijn, dan natuurlijk eer krijgen. En daarom minder vitaal zijn. In andere woorden, en ieder van ons is een vitaal onderdeel van het huis van God. Sommigen minder zichtbaar, maar in de kern van het verhaal minder een onderdeel van het wortelsysteem van de kerk. Anderen meer zichtbaar, maar misschien niet een onderdeel van het wortelsysteem van de kerk. En de wortels, mensen, is waar het gebeurt. Als de wortel gezond is, zal de plant sterk zijn. Als het fundament sterk is, zal de boom groeien. Als wij kunnen groeien in het onzichtbare, zullen we uiteindelijk groeien in het zichtbare. Als we getrouw kunnen zijn met het kleine, zal God ons een vruchtbare boom maken. En God zal ons helpen om te heersen over het vele. Maar het gebeurt in ons persoonlijk leven. Mijn vraag die ik je zou willen stellen op dit moment is, ten eerste, man, ik zou je willen aanmoedigen om kerk een prioriteit te maken. Om jezelf te zien als een onmisbaar geheel. Om te investeren en te geven in het huis van God met je tijd, met je financiën, met je gebed. En door aanwezig te zijn. Om er te zijn en om jezelf te planten in het huis van God, zodat je vruchtbaar zal zijn. En ik zou je zeggen dat soms lijkt het, ik zei het nog tegen het team, soms lijkt het dat we ons focussen op de zichtbare dingen, maar er gebeuren zoveel onzichtbare dingen in de levens van mensen, dingen die je niet ziet, maar waar je later een aandeel in kan hebben, omdat wij samen een huis kunnen bouwen. En samen als geheel zijn we groter dan een som van de delen. Een tak op zichzelf is niet significant, maar een plant is een systeem wat vrucht kan dragen en wat zich kan vermenigvuldigen en wat een impact kan hebben en een compleet bos kan ontstaan uit een unieke plant. Is het niet amazing om over na te denken?
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.